Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Chris de Ruiter van Stevening, topman van One Dias. Dat gasbedrijf begint binnenkort met nieuwe boringen op de Noordzee. Ik vraag hem of dat opgeboorde gas vooral naar het binnen- of naar het buitenland gaat. Voor de mensen die wel Shell kennen en Exxon en de NAM, maar nog niet zo vaak hebben gehoord van One Dias, wat voor bedrijf zijn jullie?
We zijn een privaat, in eigendom van private aandeelhouders. En wat wij doen is eigenlijk het upstream op de Noordzee boren en zoeken naar en boren naar gas en dat produceren.
En het is en blijft de Noordzee of zijn jullie ook nog in heel andere windstreken actief?
We waren in wat andere windstreken actief, maar we zijn nu eigenlijk alleen maar actief in de zuidelijke en in de Midden-Noordzee.
En over die Noordzee gesproken, daar is een jaar of 5 geleden een nieuw veld ontdekt. Heeft inmiddels de naam Ruby gekregen. Wat gebeurt er als je dat ontdekt 5 jaar geleden? Het is nu 2022, eind 2022. Het investeringsbesluit om daar daadwerkelijk te gaan boren is vorige week publiek gemaakt, bekendgemaakt. Wat is er in de afgelopen 5 jaar gebeurd?
Ja. Dat begint met analyseren van wat je denkt te hebben gevonden. Daar gaat wat tijd overheen. En daarna ook op de plek waar het is, 20 kilometer in de Noordzee, maar wel in de buurt van de Waddeneilanden, begint er een lang proces van het doorlopen van vergunningen. In dat hele traject hebben we een aantal keer ook publiek laten zien wat we willen gaan doen, hoe we het gaan doen, welke vragen moeten we stellen, welke studies moeten we doen. Dat hele traject heeft lang geduurd. Ik denk ook iets te lang, maar dat is het voornaamste.
En waarom heeft het zo lang geduurd en in jouw optiek zelfs te lang?
Nou, ik denk dat we allereerst zelf nog niet zo vaak op dit soort plekken gas hebben gevonden. We zaten vaak wat meer verder op de Noordzee. Dus dat had wat van onze kant nodig. Wat betekent dat nou voor hoe we met belanghebbenden, met onze buren moeten omgaan? Dat is stap 1. En ik denk ook dat het bij de overheid, het is staand overheidsbeleid om die kleine velden te ontwikkelen. Maar tegelijkertijd, en daar hebben we het al eens over gehad, de capaciteit die de overheid had om vergunningsaanvragen te beoordelen, die was niet altijd aanwezig. Dus die combinatie van die factoren zorgde dat we er wat langer over gedaan hebben dan dat ik denk noodzakelijk was.
Ontdekt in 2017, tussendoor natuurlijk ook het een en ander al geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat het uiteindelijk daar geboord zou kunnen worden. Ondertussen is er natuurlijk ook het een en ander veranderd in de gasprijs en wat het oplevert. Ja. Is er niet een moment geweest tussen 2017 en nu dat je dacht, ja, het moet ook nog wel lonen?
Nou, we hebben altijd gezegd, dit is een goed gasveld. Het is een groot klein veld. De potentie die is er. En wij kijken dan niet naar de waan van de dag en de prijs van de dag. Maar we zetten ons proces door van hoe kunnen we dit en tegen welke kosten naar boven halen. En daar is het eindspel was de afgelopen weken. Dus nee, we laten ons niet leiden door hele lage prijzen. En hoofdstuk ook niet door hele hoge prijzen. Want ze zullen op en neer blijven gaan.
Er is wel meer dan de waan van de dag. Maar ik kwam een artikel in Quote tegen waarin nog even fijntjes werd gemeld dat er in het kader van One Dias ook wel nagedacht is over een verkoop. Dat het min of meer in de etalage stond. En dat is gebeurd in die periode tussen 2017 en nu. Namelijk vorig jaar of het jaar daarvoor.
Ja, en we hebben ook een aantal onderdelen van ons bedrijf verkocht. De verkoop was niet gedreven omdat de prijzen laag waren. Dat zou juist de reden zijn om niet te verkopen. Dat was een strategische beslissing van onze aandeelhouders. Maar die hebben ze eerder dit jaar teruggetrokken. Ja, vanwege uiteindelijk de ontzettende volatiliteit in de markt. Dat is over het algemeen geen goed moment om een bedrijfsverkoop door te zetten.
Maar die volatiliteit, dan heb je het toch ook juist over hoe de prijs zich ontwikkelt?
Ja. Nee, dus dat was een onderdeel om op dat moment te besluiten de verkoop niet door te zetten.
Nu is er staand beleid rondom die kleinere gasvelden en het boren daarnaar en te kijken wat er allemaal nog in de grond zit. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die zich terugtrekken uit die gasvelden. En dat zijn er met name de nog weer veel grotere bedrijven. Waarom hebben jullie dan gezegd, nee, wij zien daar juist potentie in? Dat lijkt ook een beetje tegenstrijdig.
Nou, ten eerste, er is een kleine veldenbeleid. De overheid zegt, en ik zal de 3 redenen nog eens keer herhalen, maar die zegt, er zit nut en noodzaak achter het winnen van, ik noem dat even, lokaal gas. De voordelen zijn evident. Ten eerste, de voetafdruk of het emissies die je hebt als je bijvoorbeeld LNG importeert, zijn 30-50% hoger dan wanneer je het gas lokaal produceert. Dus zolang je aardgas nog nodig hebt in Nederland, is het produceren van lokaal gas beter. Van het gas wat wij in Nederland verdienen, of de winst die wij met z'n allen maken aan het gas, eindigt 70% bij de overheid. Elke euro die wij betalen voor LNG uit Amerika, die zijn we 1-1 kwijt. Dus dat is een financieel voordeel. En wat mij betreft was dat altijd al belangrijk, een bepaalde mate van energieonafhankelijkheid. Maar de oorlog heeft daar het vergrootglas op gelegd. Maar zelf proberen te voorzien in je eigen energie is ontzettend logisch en is ook belangrijk voor Nederland.
Maar de vraag die ik stelde was waarom jullie erin stappen en er heel veel andere bedrijven uitstappen. Er staan zelfs gasvelden te koop. Grote bedrijven zien er weinig meer in. Licht eens toe waarom dat dan zo is. Hè? Jij zit er al jarenlang in, ik niet. Leg eens uit waarom, als er zoveel redenen zijn om juist voor lokaal gas te kiezen, er toch bedrijven zijn die zeggen, ons niet gezien.
Er zijn een aantal dingen. Ten eerste, ik denk dat wij als bedrijf een portefeuille hebben van licenties waar we potentie in zien. Die zitten misschien niet bij andere bedrijven. Maar daarom durven wij en willen wij ervoor blijven gaan. Omdat we daar denk ik in geloven. En daar misschien een iets langere adem hebben dan een aantal buitenlandse investeerders. Ik vertelde je, we zijn actief in de Noordzee. We zitten ook in Engeland. Ik denk dat een aantal andere investeerders misschien meer kijken naar hoe Noorwegen en hoe Engeland bijvoorbeeld omgaan met de productie van olie en gas. Dat kan zijn dat het hun doet besluiten om hun geld niet meer in Nederland te investeren, maar bijvoorbeeld wel in Engeland. Dat zien we gebeuren. En Nederland is wat dat betreft voor sommige grote spelers wat te klein aan het worden.
Het is, ook al zijn jullie zelf ook een relatief kleine speler, altijd een industrie waar heel veel geld in omgaat. Zo is er met dit project ook van jullie kant al €500 miljoen nodig. Ja. Waar komt dat geld vandaan?
We hebben een bestaande portefeuille aan assets op de Noordzee. Daar produceren we, daar verdienen we geld mee. Dus een deel van dat geld gaan we inzetten om weer dit risico te lopen. En verder, net als elk bedrijf, hebben wij bankfinanciering. Die kun je niet op dag 1 aanwenden voor dit soort activiteiten. Maar hopelijk op termijn kun je wel met het hebben uitgegeven van geld en het produceren van gas weer wat geld lenen bij de banken om te blijven investeren in de Noordzee.
Hoeveel gaat het dan opleveren? Want je zegt al 70% en misschien nog wel meer, want er is een belastingverandering aangekondigd. Komt uiteindelijk terecht bij de staat, in de staatskas. Dus hoeveel gaat het dan voor jullie opleveren?
Nou ja, uiteindelijk hebben we natuurlijk onze sommen gemaakt. En de intentie is dat met een redelijke gasprijs, dat wij verwachten dat we hier aan kunnen verdienen. En
wat
dat
is een redelijke gasprijs? Want daar kunnen we op dit moment niet over spreken.
Nee, de gasprijs is nu niet redelijk. Dan moet je denken aan een gasprijs zo rond de €30. We schatten dat wat conservatief in. Want daar zullen vast en zeker dingen niet meteen goed gaan. Het zal misschien wat langer duren. Dus op een conservatieve gasprijs, zo rond wat ik net noemde, proberen wij te kijken of het project op termijn geld gaat opleveren. Het is natuurlijk nog een andere grote onzekerheid. We hebben ook gezegd, daar zit tussen de 5 en de 13 miljard. Aan kubieke meters, sorry. Op dag 1 weten we ook niet precies wat we gaan vinden. Maar we denken wel dat we allerlei mogelijkheden zien om wat meer gas aan te tonen op basis waarvan we nu onze investeringsbeslissing
hebben. Wat zijn je aanknopingspunten om dat te veronderstellen? Want dat is inderdaad nogal een brede range tussen die 5 en die 13 miljard kubieke. Ja.
Ik wil het nog wel wat breder maken. We zien veel meer van dit soort veldjes in de buurt, waar wij ook de eigenaar van zijn. En we denken dat we misschien wel tot 50 miljard kuub kunnen gaan. Hè? Dus meerdere velden, meerdere kleine velden die gas kunnen opleveren. Maar dat is uiteindelijk technische analyse van mijn collega's. Die zeggen, we vinden en we zien structuren, reservoirs in de ondergrond. Maar je kunt niet van tevoren bepalen hoe goed het stroomt, of het gas er daadwerkelijk zit en hoe diep het er zit.
Bij een redelijke prijs gaan jullie er ook redelijk wat aan verdienen. Maar dit is een periode waarin die prijzen niet zo redelijk zijn. En dus wordt er, zoals gezegd, gekeken naar een andere vorm van belasting. De mijnbouwheffing, de windfall tax. Ja. Begrijp jij dat de overheid dit doet? Of zeg je, ja, zoals de branchevereniging zegt, er moet ook wel worden geïnvesteerd. Je moet het wel aantrekkelijk houden.
Ja. Ik begrijp het. De branchevereniging begrijpt het overigens ook. Ik denk wel dat we moeten kijken hoe we dit doen. Het is nu flat 65% boven de 50 cent. Wij zouden graag willen kijken hoe we dat gebalanceerder kunnen invoeren. Dat betekent dat je hoe hoger de prijs, hoe hoger de belasting maakt. Maar tegelijkertijd ook blijft letten op het investeringsklimaat van Nederland. Ik benoemde net dat het voor grote partijen wat lastiger is om in Nederland te investeren. Als je dit op de juiste manier inzet, dan behouden we dat investeringsklimaat. En anders dan ga je achterlopen op Engeland en op Noorwegen. En dat gaan we dan merken.
Is dat dan voor jullie een probleem? Want je zegt het al, we hebben het over 5 miljard kuub, 13 miljard. Maar er zit wel meer in het vat. 50 miljard haal je net aan. TNO heeft het al voor wat er in de kleinere velden nog zou zitten, rond de 78 miljard kuub. Ja. Nou, als iedereen van enige buitenlandse importanten zich terugtrekt, dan zie ik hier al wie dat dan naar boven gaat brengen. En dat is Wandaïs.
Nou, we zullen dat in ieder geval gaan proberen. Maar tegelijkertijd is onze portemonnee ook niet eindig. Niet oneindig. Dus wij kunnen en wij willen niet in alles investeren. Dus we zullen eerst ons focussen op dit gebied. Daar verder gaan zoeken. En ik hoop dat onze collega's ook blijven investeren. Want het is met elkaar belangrijk. Hè? Nogmaals, goed om te zeggen, we moeten dit blijven doen zolang we dat aardgas nodig hebben in Nederland.
We hebben het toch over bedrijven die overigens de afgelopen maanden hartstikke veel verdiend hebben. Is het niet een beetje, bijna kleinzerig om te zeggen, ja, het moet wel aantrekkelijk blijven om hier te investeren. Er wordt toch geld als water verdiend?
Het verschilt een beetje per partijen. Sommige partijen hebben ook hun posities ingedekt. Zo simpel is het leven niet. Maar partijen zijn op dit moment ook aan het investeren. Als je ziet wat er nu aan aanvragen liggen voor het boren van putten in de Noordzee, in de Nederlandse Noordzee, dan gebeurt dat. Iedereen is druk bezig om zijn productie op te schroeven, zo goed als ze dat kunnen. Dus ik denk dat dat investeringsklimaat is best goed. Maar we moeten het wel scherp houden. We moeten het wel blijven afzetten tegen de omgeving waarin we
dus
opereren.
Dus een belastingverhoging, een winstbelasting à la, maar graag wat slimmer.
Ik zou hem wat progressiever willen zien, waarbij we ervoor zorgen dat het investeringsklimaat goed blijft. Ook in die energietransitie waar we ook allemaal geld naartoe willen brengen en ook kunnen brengen. Het moet gebalanceerder. Dat is onze wens.
Als jullie dat gas zo meteen naar boven hebben gebracht, geloof 2024, de winter, dan zou het wel zo ongeveer moeten gebeuren. Wat kan er dan met dat gas? Want niks is simpel. Je hebt laagcalorisch, hoogcalorisch gas. Over welk gas hebben we het hier?
We hebben het hier over laagcalorisch gas, dus dat is Groningen gas. Dat is, ik praat nu even makkelijk over zaken, maar dat is in principe geen probleem. Met LNG bijvoorbeeld importeren we heel veel hoeveelheden hoogcalorisch gas. Je weet dat we een stikstoffabriek aan het bouwen zijn. De Nederlandse overheid, Gasunie. Dat het steeds langer duurt. Die zijn allemaal nodig om dat gas laagcalorischer te krijgen. Dus het mengen van ons laagcalorisch gas in het systeem is geen enkel probleem.
Maar ook jullie gas moet eerst even door de fabriek?
Nee, ons gas is al laagcalorisch. Dus kan eigenlijk direct, zodra wij het gedroogd hebben en zodra het bij de onshore processen verwerkt, dus kan het direct in het systeem.
En dan komen we bij een belangrijke vraag. Voor wie is dat gas dan?
Ja. Het veld hebben we nog niet aangeraakt, maar het veld ligt, de velden eigenlijk liggen voor een deel in Nederland en voor een deel in Duitsland. Wij zeggen gemakshalve 50-50. We hebben een afspraak gemaakt met de Duitse overheid, dat we, en ook logisch, dat gas, het Duitse deel van het gas naar Duitsland gaan brengen. Er zit ook een reden achter. En we praten daar met afnemers. En voor hun is het interessant om gas te kopen waarvan de emissies tijdens de productie nul zijn. Dat is voor hun ook goed, voor hun voetafdruk. Het Nederlandse gas zullen wij in Nederland gaan verkopen aan partijen die dat weer distribueren binnen Nederland.
Maar dan heb je toch de afgelopen weken en maanden die gasmarkt ook wat meer gevolgd dan daarvoor. En van meerdere mensen ook gehoord, ja, je kunt niet zomaar een hek rond een gasveld of gas zetten. Want het is een internationale markt. We kunnen wel doen alsof we het zonder Rusland stellen. Maar uiteindelijk komt het allemaal terecht op één en dezelfde gasmarkt. En is het maar de vraag aan de hand van contracten bij wie dat dan komt. Nederlands gas is niet per se voor Nederland. Gronings gas is niet per se voor Nederland. In dit geval ligt dat anders?
Nou, ik denk dat laten we het over de prijs eerst hebben. De prijs wordt gezet door wat er in de wereld gebeurt. Dat is één onderdeel. Maar aan de andere kant is het voor elke koper van gas, om allerlei redenen, het meest logisch om het zo dicht mogelijk bij de bron te verkopen. Heel simpel. Transport kost energie. En energie is, los van het feit dat het emissies oplevert, kost het geld. Dus het is heel logisch dat ons gas, wat wij aan een partij actief in Nederland zullen verkopen, die zal dat zo dicht mogelijk willen afzetten. Ik denk wel dat het goed is om iets van een nuance aan te brengen. Als een deel van die moleculen in België eindigt, dan denk ik dat het allemaal ons allemaal niet schaadt. Dat is dat, zeg maar even, dat Noordwest-Europese gassysteem. Dat is waar je wil dat dit gas terechtkomt.
Maar jullie zeggen dus, waarschijnlijk is het dat het in Duitsland terechtkomt, in Nederland terechtkomt, maar de markt is West-Europa.
Ja, maar ik denk niet dat onze moleculen vanuit het noorden in België zullen eindigen. En uiteindelijk is dat, hè, wat ik net zei, wij zijn echt een exploratie- en productiebedrijf. Wij stoppen het in de pijp in het noorden van de Gasunie. En dan verwacht ik dat het in Nederland en in Duitsland terecht zal komen.
We gaan naar een eerste dilemma. Komt-ie aan. Als ik de burgemeester van Schiermonnikoog was, zou ik ook niet tegen een nieuw boorplatform aan willen kijken. Of ik weet zeker dat boren kan in balans met de omgeving.
Ja, boren kan in balans met de omgeving.
Chris de Ruiter van Stevening van One Dias is hier, de burgemeester van Schiermonnikoog. Dat is Ineke van Gent, GroenLinks politica, maar nu toch vooral boven de partijen als burgemeester. En zij is niet de enige die zich heeft verzet tegen die boringen. Je weet er alles van. Je zit waarschijnlijk al jarenlang om de tafel met onder andere de Waddenvereniging. Er zijn meerdere open brieven verschenen, ondertekend door meer dan 400 wetenschappers, onderzoekers, activisten die zeggen, doe dit nu niet. Het is alsof je een junk toch maar weer zijn laatste shotje geeft. Waarom zouden we op het moment van de energietransitie in gaan zetten op boren in een nieuw gasveld? Wat is jouw antwoord?
Mijn antwoord is, we moeten onszelf de vraag stellen, welk gas, zolang we het nodig hebben, welk gas koop ik het liefst? Is dat het gas wat ik in Nederland geproduceerd heb, waarvan 70% terugvloeit naar de Nederlandse overheid en wat helpt onze energieonafhankelijkheid te waarborgen? Of is dat gas bijvoorbeeld uit Amerika, wat met veel meer, 30-50% emissies, hier naartoe wordt gebracht en waarvan elke euro die we uitgeven in Amerika eindigt? Dan is voor mij de keuze om voor lokaal gas te gaan zeer evident.
Je kent het rijtje, bodemdaling, bevingen, lozingen, ja. Dieren die in de problemen komen, oesters, de zwarte zee-eend. Je komt in een gebied waar die dieren leven, waar ze ook moeten kunnen blijven leven. En dat komt ter discussie te staan op het moment, zeggen in ieder geval de critici, dat je daar toch, ondanks alle voordelen die je noemt, gaat boren.
Ja, dan even, overal waar je energie opwekt, is daar hinder van. Hè? Of dat nou een windmolen is of gaswinning, dat is één. Twee, we lopen voorbij aan het feit dat bijvoorbeeld in Amerika we terecht, denk ik, ons zorgen maken over fracking. Hè? Dus zijn we een probleem aan het exporteren of nemen we verantwoordelijkheid? Dat is denk ik mijn eerste opmerking. De tweede opmerking is, ik benoemde net waarom dit zo lang geduurd heeft. We hebben in een drietrapsraket gewerkt aan milieurapporten. Die zijn kritisch, bekeken, die zijn tegen het licht gehouden. Daar hebben we aanpassingen op moeten maken, daar hebben we ons plan op moeten schrijven. Alle instanties in Nederland, LNV, SODM, TNO, INW, iedereen heeft daarnaar gekeken en op afgetekend. De commissie Meer, een onafhankelijke commissie, heeft gezegd dat de basis van ons werk reden geeft om een vergunning te verlenen. Dus we hebben een proces doorlopen waarin de terechte zorgen die mensen hebben allemaal geadresseerd is en waarin de conclusie uiteindelijk is, als je in de Noordzee boort op die plek, dan is de impact verwaarloosbaar en kan het project vergund worden.
Ja, maar jij zegt nu, er is inspraak genoeg geweest. Iedereen heeft er toch uiteindelijk zijn goedkeuring aangegeven. Er is een vergunning afgegeven door de Duitse deelstaat, door de Nederlandse overheid. Je zei net wel, het heeft voor mij allemaal te lang geduurd. Maar is het je dan ook wat waard dat iedereen er toch naar heeft kunnen kijken?
Ja, natuurlijk.
Uitvoerig naar heeft kunnen kijken. Oké, dat is dan dus gebeurd.
Volle 100%. En ook dat er nu weer, misschien dat je daarop wil zinnen, partijen gaan beroep aantekenen tegen de overheid. Dat hoort ook bij dit proces. En daar gaan we mee aan de bak.
Wat heeft het allemaal opgeleverd? Wij spraken elkaar vorige week. Toen noemde jij het natuurinclusief bouwen, natuurinclusief boren. Uiteindelijk zal je ermee moeten leren leven dat jouw critici toch zullen wijzen op zaken die voor hen van meer belang zijn. En dat jij zegt, ja, maar we hebben nu echt alles uit en na bekeken. Dit is hoe we het gaan doen. Je komt niet tot elkaar. Je bent afgelopen week nog in debat, in discussie getreden met de Waddenvereniging. Ja. Wat valt er verder nog te halen? Jullie komen er niet uit.
Nou, blijven praten. Het natuurinclusieve bouwen, waarvan sommige mensen roepen wat een greenwashing. Nou. Dan is mijn antwoord. Nee, maar de reden dat we dat benoemen is omdat dat onderdeel is van het Noordzeeakkoord. Daar hebben we partijen bewust op aangestuurd. De windmolenindustrie, de olie- en gasindustrie.
Maar dat Noordzeeakkoord is ook niet door iedereen met gejuich ontvangen. Sterker nog, niet eens door iedereen ondertekend.
Nee, dat begrijp ik. Maar de wens is daar wel om dat te doen. Dus daarom benoemen we dat. Maar ik blijf dan toch de oprechte vraag stellen aan mensen. Als je moet kiezen. En het is misschien kiezen uit twee kwaden. En het is misschien een ongemakkelijke vraag. Maar als je moet kiezen voor gas, welk gas heb je dan liever? En dat is een lastige vraag. En als mensen daar eerlijk antwoord op geven, dan denk ik dat er maar één antwoord mogelijk is. En dan is het aan ons om te blijven praten, te kijken, in ieder geval uitleggen wat we doen. Waarom doen we het? Ik denk dat het ook belangrijk is om te benoemen dat als onderdeel van het Noordzeeakkoord de Nederlandse gasindustrie heeft gezegd, wij gaan niet meer produceren om te exporteren. Dus het gas is inderdaad voor, laten we dan maar even dat Noordwest-Europese systeem noemen. Dus er is over nagedacht. En ja, dan moeten we toch in gesprek blijven. Ik wil in ieder geval altijd blijven uitleggen waarom we het doen, hoe we het doen. En ja, het natuurinclusief bouwen, flauw voorbeeld misschien. Maar ik wil ook graag input hebben hoe we dat kunnen doen. Want daar hebben andere mensen weer meer verstand van.
Blijven praten, zeg je. Maar ondertussen gaf je ook al aan, er zijn partijen die beroep hebben aangetekend. Dan is het praten dus in die zin mislukt. Want er wordt een juridische weg bewandeld. Is dat nog een gevaar voor One Dice? Want dat kan jaren in beslag nemen. Terwijl jullie toch ook de ambitie hebben om in 2024 het gas al te leveren.
Nou, die trajecten die zijn vooraf bepaald en die gaan geen jaren duren. En we gaan dat rustig afwachten en we gaan als onderdeel van dat proces onze mening daarover geven. Met een aantal zijn we in gesprek en misschien dat het ook tot wat minder beroepen gaat leiden. Daar lijkt het voor een deel op.
Ja, hebben jullie al partijen dan overtuigd van het feit dat het toch op deze manier goed en verantwoord kan?
Nou ja, ik, met degene die beroep hebben aangetekend, hebben we een idee dat we er misschien ook wel buiten het beroep uit kunnen komen. En dat is een gesprek wat we willen blijven voeren.
In hoeverre denk jij dat de oorlog in Oekraïne en het feit dat die gasprijs is geëxplodeerd ervoor heeft gezorgd dat die vergunning is afgegeven door de Nederlandse overheid?
Nou, dit is Nederlands overheidsbeleid, dus dat past daarin. Maar misschien is het makkelijkste antwoord dat we in april 2021 de ontwerpvergunning klaar hadden liggen. Dus, sorry, die is gepubliceerd door de Nederlandse overheid. Dus dit was niet nieuw, dit is niet geaccelereerd door de oorlog in de Oekraïne. Zelfs in Duitsland, waar mensen zeggen je had de oorlog nodig. In Duitsland waren wij in het eind van vorig jaar en voordat de oorlog begon al in gesprek. En waren we eigenlijk al tot een zicht gekomen op hoe het project vergund zou kunnen worden. Dus ook daar was de oorlog niet de doorslaggevende reden.
Nou, het wordt natuurlijk wel zo opgevat. Hè? Ja. Ik zal je meteen zeggen, ik was gewoon bezig met mijn ontbijtje afgelopen zaterdag in de krant. De Volkskrant kroonde jou als winnaar van de week. Vanwege dat investeringsbesluit. En hun tekst, dankzij verzet van milieugroepen werd de winning telkens vertraagd. Maar nu Poetin zo huishoudt, weegt het lot van de Zwarte Zee-eend toch wat minder zwaar. Ja. Is dat in een notendop niet een klein beetje wat er gebeurd is?
Nee, want A, de boel is niet vertraagd door milieupartijen. We hebben gewoon het proces doorlopen van het vergunningverlening.
Is er geen uitgebreidere milieueffectrapportage geweest?
Nee. Nee, er is een hele uitgebreide
geweest. Jullie
hebben
de plannen natuurlijk ook moeten aanpassen.
We hebben de plannen aangepast, maar dat is, ik vind dat niet tegenstrubbelen. Mensen hebben oprecht kritiek gehad en daar hebben we wat meer proberen te doen. Hè. Dus dat is onderdeel van dat proces. Dat is voor mij niet de reden dat het later is gebeurd.
Gaat er überhaupt een dempend effect uit van het feit dat er zo meteen gas gewonnen kan worden uit datzelfde in de Noordzee? Of moeten we dat toch allemaal weer in de context plaatsen en denken, we verbruiken zoveel als Nederland als jullie in etappes daar 5 of 6 of 7 miljard kuub uithalen? Dan in het grotere geheel der dingen zal het meevallen.
Nou, als mijn collega's, en ik denk dat ze dat blijven doen, ook blijven investeren in de Noordzee. Het is nooit één ding wat de oplossing is. Als ik mijn kachel thuis wat lager zet, dan gaat dat niks doen. Maar als wij dat met z'n allen doen, dat maakt het verschil. Dus het argument dat kleine beetjes niet helpen, volgens mij is deze energietransitie zo uitdagend dat alles helpt. Dus dit ook. Ik wil even terug naar de vraag over de oorlog en of dat geholpen heeft. Ik denk dat het in het Nederlandse vergunningsproces niet geholpen heeft. Ik denk dat het wel belangrijk is om te stellen dat de oorlog het vergrootglas heeft gelegd op wat het nou betekent om afhankelijk te zijn van allerlei landen. En dat is een essentieel onderdeel waarom het ook nuttig is om het gas uit je eigen land te halen.
Dit was de Top van Nederland met Chris de Ruiter van Stevenink, topman van gasbedrijf One Dias. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Kees Aerts, oprichter van het insectenproteïnebedrijf Protix, over een nieuwe vorm van veevoer. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.